Ja, het is fantastisch. Peter bad al over dat woord. Het is een bijzonder boek. En vanochtend zat ik daar en toen moest ik denken aan een zendelinge uit onze vorige gemeente. En zij is met veel Bijbels op pad geweest naar landen waar je beter niet naartoe kan gaan, zeg ik dan. Maar als God je roept. En ze zei, als we de Bijbels uitdeelden, stonden mensen te huilen. En ik denk, wat ben ik soms makkelijk. Ze stonden te huilen. Ze pakten het beet of het goudklompen waren. Wij in Nederland kunnen ons dat haast niet voorstellen. Maar het woord van God is heel bijzonder. Het is ons voedsel. Het is de beste tomtom die er is. Je komt altijd op plaats van bestemming als je je eraan houdt. Je kan tanken onderweg. Het is echt, het brengt je naar je doel. Het leert ons God kennen. Het leert ons onszelf kennen. Het leert ons om met elkaar om te gaan. Het is zo'n ontzettend bijzonder boek. Dus ik ga u ook weer aansporen om hem te pakken, te lezen, mee te nemen. Ook op zondag. We kunnen hem nog meenemen. We leven nog in een land dat we gewoon met de Bijbel over straat onder onze arm naar de samenkomst kunnen gaan. Dus ik ga u echt aansporen, neem hem mee, lees hem. En ik zou haar zeggen, ken uw rijkdom. We gaan deze morgen het woord van God openen. En dat gaan we doen in 2 Korinthe 4. En er staat er boven vers 16, en misschien zegt u van, dat is nou niet bepaald een onderwerp waar ik vanochtend op zit te wachten. Er staat goede moed ook bij het sterven. Maar het staat toch in Gods woord, hè? Dus het is ook wel wijs om het te lezen met elkaar. Andere, de herziene statenvertaling heeft er wat anders boven gezet. Er staat de aardse tent en een hemels huis. Nou, waar gaat u voor? U mag kiezen tussen de aardse tent of een hemels huis. Nou, in alle onze vroomheid zeggen wij natuurlijk, we gaan voor een hemels huis, of niet? Ja, dat roepen we gelijk. En weer een andere vertaling zegt, de vernieuwing van de inwendige mens. Vanochtend zag ik alle sporters weer staan. En sporten is natuurlijk goed voor het lichaam. Maar uiteindelijk alles wat ze opbouwen gaat straks de grond in. Hoe triest het ook is, maar het is gewoon zo. En nogmaals, natuurlijk is het goed om te sporten. Het is fijn om te sporten. Het is goed om plezier te hebben met elkaar. Maar de Bijbel leert hier ook dat God de inwendige mens vernieuwt. En dat is waar het om gaat. Laten we het lezen met elkaar vanaf vers 16. En dan gaan we zo hoofdstuk 5 in tot en met vers, 10. Goede moed ook bij het sterven. Daarom verliezen wij de moed niet. Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd. Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te bovengaand eeuwig gewicht van heerlijkheid. Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare. Want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen, wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij, die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard, opdat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden. Opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Daarom zijn wij ten alle tijden vol goede moed. Ook al weten wij dat wij zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heere in de vreemde zijn. Want wij wandelen in geloof en niet in aanschouwen. Maar wij zijn vol goede moed en wij begeren te meer ons verblijf in het lichaam te verlaten en bij de Heere onze intrek te nemen. Daarom stellen wij er eer in, hetzij thuis, hetzij in de vreemde, hem welgevallig te zijn. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Ja, best wel een bijbelgedeelte waar je veel kanten mee op kan. Veel thema's uit kan halen. Waar ik even zelf bij stilgestaan heb, was vers 8. En dan ook even naar jezelf kijken. En de schrijver zegt: ik begeer te meer ons verblijf of mijn verblijf in het lichaam te verlaten. En bij de Heere mijn intrek te nemen. Nou, hoe is dat bij ons? Hebben we een verlangen, begeren, dat is nogal zo'n woord. Begeert u om uw lichaam te verlaten? Dat er echt een begeer is? Nou, er zijn dagen van wel. Maar er zijn dagen dat ik het ook prima vind hier, hoor. Of niet? Ja. We leven natuurlijk in een heel vrij land. We hebben het goed. En we mogen ook genieten van de dingen die God ook geeft natuurlijk in ons leven. Maar er moet zo'n verlangen komen dat wij verlangen om onze intrek te nemen bij Jezus. Dat we zeggen: Heer, het is goed zo. We willen. En die dagen zijn er natuurlijk ook. En zeker als ik soms rondkijk in de wereld, maar de tijd is er nog niet, dan denk ik: Heer, het is goed zo. Ik wil wel daar zijn waar u bent. Nou, dat zijn dan de dingen als je zo'n bijbelgedeelte leest, waar je langskomt, waar je zelf ook even bij stilstaat en over nadenkt. Nou, in dit bijbelgedeelte wordt ons lichaam vergeleken met een tent. En een tent, dat weten we, dat is niet eeuwig. Een tent is een tijdelijke woonplaats. Dus dat is voor ons. We zitten in een tijdelijke woning. En dat is ons lichaam. En als we even terugbladeren naar 1 Korinthe 15. Dat is eventjes een klein stukje terug. Er staat in 1 Korinthe 15 vers 44. Is er een natuurlijk lichaam? Nou, dat is er. Of niet? Knijpt u maar even in uw arm. Is er een natuurlijk lichaam? Dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Er staat niet dat er een geestelijk lichaam komt. Er staat hier: er bestaat een geestelijk lichaam. Dus dat is wel goed om vast te houden. Want we hebben ook gelezen in gedeelte toen net van 2 Korinthe 5 vers 1. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen. Dus dat is er, dat bestaat. En dan is mijn interesse gewekt. En er wordt onderscheid gemaakt tussen het lichaam, het lichaam en de tent. Het lichaam is de tent. En het geestelijk lichaam wordt gesproken over een woning, over een gebouw. Ja, daar gaat mijn voorkeur naar uit. Naar een gebouw en een woning. In plaats van mijn hele leven in een tent te zitten. Ik ben toch al geen kampeerder. Dus ik kies echt voor het lichaam. En het natuurlijke, dat is het lichaam, en het geestelijke is de woning. En hij is er al. En dan wordt er gesproken in vers 4 van wat we gelezen hebben, 2 Korinthe 5. Want wij die nog in de tent wonen, nou dat zijn wij, hè, want die woning is er nog niet. Die bestaat wel, maar die is er nog niet, daar wonen we nog niet. Wij die nog in de tent wonen, zuchten bezwaard. Het zijn allemaal dingen dat ik denk, ja, zucht ik wel eens? En, of vind ik het wel prima zo? Of, ja, zo spreek je er met God over als je zo'n bijbelgedeelte leest. Heer, ja, zuchten. Valt nog wel mee. Maar dan staat er op dat wij niet ontkleed, doch overkleed willen worden. Opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. Dat is ook wat God wil, dat het sterfelijke... De tent moet verslonden worden door de woning. Begrijpt u het? De tent moet plaats gaan maken voor de woning. Het leven moet het sterfelijke moet door het leven verslonden worden. En soms is het andersom. Soms wordt het leven verslonden door het sterfelijke. We zien dat ook in de wereld. Dat het leven wat God gegeven heeft, verslonden wordt door het sterfelijke. En we zien ook mensen eraan te ondergaan. Ja, opdat wij niet naakt bevonden worden. Dat is zo'n uitspraak. Dan moet je weer naar jezelf kijken. En je kunt er wel om eens heen kijken en denken, nou, die loopt nog naakt, die loopt nog naakt. En dat is natuurlijk een beeld. Maar we moeten naar onszelf kijken. Hier schrijft over naakt zijn en gekleed zijn. Het gekleed zijn heeft te maken met het leven. En het naakt zijn heeft te maken met de sterfelijkheid. En de schrijver hier, die spreekt tot de gemeente. En dat is natuurlijk ook bijzonder. Hij spreekt tot de gemeente en zegt, let erop. Let erop dat je niet naakt bevonden wordt, maar dat je overkleed bent. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Nou, dat is dan een vraag die ga ik ook stellen. Dan hoef u niet hardop antwoord op te geven. Maar misschien wel voor uzelf. Bent u bekleed of bent u naakt? Want we worden gewaarschuwd voor het naakt zijn. Daar worden we voor gewaarschuwd. We gaan dat straks ook zien, dat het een probleem geeft. Dat het een probleem geeft als we het sterfelijke gaan, als we het natuurlijke lichaam gaan afleggen en u blijkt naakt te zijn, dan heeft u een probleem. En Gods woord waarschuwt ons daarvoor. Dat vind ik het fijne van God. Ik vind het fijne dat we een vader hebben die ons waarschuwt, of niet? Het is niet altijd leuk op het moment. Ik denk, we zijn allemaal kind geweest. Of sommigen zijn het, of die zeggen, ik wil het blijven. Dat hoor je ook. Maar als je dan gecorrigeerd wordt, is dat op het moment niet fijn. Maar achteraf, het is al even terug. Mijn jongste dochter is nu 30 en ja, die hebben wel het een en ander mee te stellen gehad. En een tijd geleden kwam ze naar me toe en dan zegt ze, ja pap, u hebt toch op sommige dingen wel gelijk gehad. Nou, ik weet niet of het u al gebeurd is, maar ik heb het vaak tegen God al gezegd in mijn leven. U heeft wel gelijk gehad, God. En dan moet ik ook altijd lachen, want God heeft altijd gelijk. Dat staat gewoon vast. Maar eigenlijk je hoogmoed, zeg je, ja Heer, u hebt toch wel gelijk gehad. Ja, of het kan dat God geen gelijk heeft. Dus het waarschuwen van onze hemelse Vader is een daad van liefde. Vermaning van God is een daad van liefde. En als er geen vermaning meer is, staat er dan verwildert het volk. Dus God houdt van ons en waarschuwt ons van zorg dat je bekleed bent. Zorg dat je nou bekleed bent en niet naakt. Ik wil even met u naar de geschiedenis die u misschien wel kent, Matteüs 22... Misschien moet u hem thuis maar helemaal lezen in verband met de tijd. Dat is de geschiedenis van de koninklijke bruiloft. U kent de geschiedenis wel, althans ik hoop het. Dat de koning die richt voor zijn zoon een bruiloftsmaal aan. Het slaat natuurlijk ook op God de Vader en Jezus. En ze nodigen allerlei mensen nodigen ze uit en ze maken het beste wat er is. Het gemeste beesten worden geslacht en het beste van het beste. En ze nodigden hun gasten uit. Maar die kwamen niet. Die kwamen gewoon niet naar het beste van het beste, kwamen zij niet. Ze sloegen er geen acht op, staat er. De een ging naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. Dus ze waren echt bezig met de dingen van beneden. En er staat er ook nog bij, de overige grepen zijn slaven en zij mishandelden en doden hem. Best wel pittig. Dan komt de koning, die zendt mensen uit om de mensen te nodigen voor het bruiloftsmaal. En deze mensen die worden geslagen. Ja, toen zeide de koning, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Het zijn van die zinnetjes. God zegt, ze zijn het gewoon niet waard om uitgenodigd te worden. En soms denk ik na over dat soort uitspraken van God. In de geest van God is liefde. Maar God zegt hier, ze zijn het niet waard om aan die bruiloftstafel te liggen. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodig alle die gij aantreft tot de bruiloft. En de slaven gingen naar de wegen, verzamelden alle die ze aantroffen, zowel slechte als goede. Vind ik ook zo'n mooi zinnetje. God is er voor iedereen. Voor de slechte en voor de goede. En hij nodigt ze. Maar er moet wel wat gebeuren om aan die bruiloftsmaaltijd deel te hebben. En de bruiloftszaal werd vol met hen die aanlagen. Dat is geweldig natuurlijk. Toen de koning binnentrad en hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. Hij was dus naakt. En hij zeide tot hun vriend, hoe zijt gij hier gekomen? Zonder bruiloftskleed. En hij verstomde. Maar laat de rest mag u zelf even lezen, want dat is ook pittig. Moet u maar even doorlezen. Maar hij had niet de goede kleding. Je zou kunnen zeggen, hij was naakt. Het is belangrijk dat we weten bekleed te zijn. Dat we de goede kleding dragen. En ja, naaktheid, en dat leren we eigenlijk al helemaal in het begin van Gods woord. Dat naaktheid heeft te maken met zonde. Nou, we weten ook dat we niet meer, dat we de zonde weg moeten doen die ons zo licht in de weg staat, zegt Gods woord. We moeten de zonde weg doen. Maar naaktheid heeft te maken met zonde. We kunnen dat lezen in Genesis 3, ook een geschiedenis die u waarschijnlijk kent, van Adam en Eva. Die hebben zich laten verleiden. Ze hebben zich laten verleiden door de slang, door de Satan, om te eten van de boom waarvan God gezegd heeft, van alle bomen mag je eten. Maar van die boom blijf je af. En dat schijnt voor de mens heel erg moeilijk te wezen. TV-programma zag ik laatst van kinderen. En die werden dan voor een tafel met snoep gezet. En dan, de presentator zei, ik ga even weg, nergens aankomen. Nergens aankomen, maar die tafel lag helemaal vol van snoep. En dan ben je 3, 4, 5, 6 jaar. Ja, het woord was duidelijk. En toch snoep, hè. Toch snoepen. De een soms wel, de ander niet. Dan komt de presentator terug en dan gaan ze elkaar de schuld geven. Dat zien we ook bij Adam en Eva, hè. De vrouw die gij mij gegeven hebt. Oh, dat zit zo in ons, broeders en zusters. Het zit zo in ons om als er iets gebeurt in ons leven, om een ander de schuld te geven. De vrouw die gij mij gegeven. De slang. Nee, zegt God, je had er niet aan mogen zitten. Maar dat wijzen naar elkaar en de schuld geven, ja, dat is wel een beetje een menselijk trekje. Nou, dan hebben ze gezondigd, Adam en Eva. En het was de gewoonte dat God daar zo af en toe door die hof wandelde. Dat heb ik me altijd voorgesteld. Adam en Eva zitten daar heerlijk in die hof en zijn een beetje bezig met die beesten. En dan, hoi God, hoi Adam. Ik denk dat het moet zo ongeveer gegaan zijn. Maar nadat ze gezondigd hadden, dan staat er in Genesis 3, vers 8. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde, in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere tussen het geboomte in de hof. Dat hadden ze nog nooit gedaan. Ze hadden zich nog nooit voor God verborgen. Maar toen ze gezondigd hadden, gingen ze zich verbergen. Zonde kan niet voor God komen. Het is niet dat we niet voor God mogen verschijnen, maar we kunnen niet voor God verschijnen. Het is onmogelijk als we in zonde leven om voor God te verschijnen, want God is heilig. Hij is een heilige God en een verterend vuur. En de Heere riep de mens tot zich en zeide, waar ben je, waar zijt gij? En hij zeide, dus Adam en Eva zeiden, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd. Nou, dat is op zich al wonderlijk, want dat hadden ze nooit. En dan doen ze een rare uitspraak, want ik ben naakt. Adam en Eva, die waren tot ontdekking gekomen dat ze naakt waren. Ik denk, ja, is er nu dan zoveel veranderd? En God wist gelijk waar het pijnpunt zat. Oh, als je naakt bent, zegt hij. Heb jij van de boom gegeten waarvan ik u verboden had te eten? God wist gelijk waar het zat. Jullie zijn naakt, dan heb je van die boom gegeten. Jullie zijn naakt en heb je gezondigd. Dus naaktheid heeft te maken met zonde. En ook dat zijn soms simpele dingen die we kunnen zien. Dat, ja, de zonde kan niet voor God verschijnen. Ook al zouden we mogen komen, we gaan ons wel verbergen. Want God, ja, doorschijnt ons. Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Heb gij van de boom gegeten waarvan ik u geboden had? De vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Ja, dat schuiven. Dat schuiven. En in vers 7 van Genesis 3, daar staat, toen werden hun beide ogen geopend van Adam en Eva en zij bemerkten dat zij naakt waren. Dus ze hadden het zelf ook gelijk door. Ze hadden zelf gelijk door, er is iets veranderd bij ons. Er is iets veranderd bij ons. Ze merkten dat ze naakt waren. Ja, en dan gaat de mens zich bekleden. En ze hechten vijgenbladeren aan een en maakten zich schorten. En dan denk ik, ja heer, maar voor die zondeval waren ze ook naakt. Dus ik denk, toen ze gemerkt hadden dat ze naakt waren, toen gingen ze zich kleden. Maar waarom hebben ze dat niet eerder gedaan? Ik denk, wat hebben ze toen dan gezien? Hoe zagen zij toen zichzelf dan? Hoe zagen zij zichzelf dat zij toen niet op het idee komen van we moeten ons kleden? Wat was er veranderd? Ja, dan vind ik de Bijbel gewoon een geweldig mooi boek. Want als we naar Genesis 2 gaan, vers 25. Dan staat, en zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet. Dus die naaktheid was totaal geen probleem. Het was geen probleem. Maar wat er gebeurd was, God zeide in Genesis 1 vers 26, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis. Dus zo zagen Adam en Eva elkaar ook, want ze waren geschapen naar het beeld van God. Nou, dat ga je niet bedekken, of wel? We gaan niet het beeld van God bedekken. En zo zagen zij elkaar. Maar op het moment dat ze gezondigd hadden, was de beeldenis van God verdwenen. En zagen zij zichzelf in al hun zonden. En ze wisten dat ze losgekoppeld zijn daar op dat moment van de levende God. Toen zij gecreëerd waren door God, toen God zei laat ons mensen maken, toen zagen zij God, toen zagen zij het onsterfelijke. Ze waren ook onsterfelijk. Maar door de zonde is de dood gekomen. Dat is ook wat de Bijbel leert. De zonde brengt de dood voort. Dat is letterlijk zo. Maar dat kan ook zo zijn in onze levens. Soms dan ervaren we dat in ons leven dat het gewoon allemaal niet gaat. Het is negatief, er gebeuren allerlei negatieve dingen. En dan denk ik dat het goed is om daar met God over te gaan spreken. Want als we niet leven naar de wil van God, brengt dat negatieve dingen voort. Dan kan God ons niet zegenen. God kan ons niet zegenen en hij zegent ons veel meer als dat we verdienen. Wacht even. Hij zegent mij veel meer als dat ik verdien. Veel meer als dat ik verdien. En ik heb echt momenten gehad dat met de tranen in mijn ogen dat ik zei, Heer, dit verdien ik niet. U bent te goed voor mij. Ook in bepaalde situaties waar je steken laat vallen. Waar je soms eventjes met je rug naar God toe gaat staan. Dat je zegt, Heer, even niet. En dan zegent God je toch. En dat is geweldig. Maar uiteindelijk, als je in de zonde blijft leven, als je vasthoudt daaraan, dan gaat de zegen uit je leven verdwijnen. Dan kan God niet zegenen. Maar zij zagen het onsterfelijke toen ze geschapen waren. Maar door de zondeval heeft de mens de beeldenis van God verloren. En ik zou zeggen, kijk eens in de wereld. Kijk eens om je heen. Wat we allemaal zien aan mensen en hoe ze leven en wat ze doen. Bij sommigen zie je de beeldenis van God helemaal niet meer terug. Maar wij zijn bevoorrecht dat wij weer het beeld van God mogen laten zien aan de wereld, of niet? Ze moeten toch aan ons zien dat we kinderen zijn van de Allerhoogste? In het natuurlijke zeggen we erin, oh, dat is er een van Jansen, dat kun je wel zien. Je hebt dezelfde neus. In het natuurlijke is het te zien, maar is het ook in het geestelijke te zien? Is het ook in het geestelijke zien dat wij kinderen zijn van onze hemelse Vader? En dat we een weerspiegeling zijn van God? Of heeft het vlees de overhand? Heeft onze aardse tent de overhand? Of heeft onze woning de overhand? En we gaan met elkaar naar Galaten 5. Ik hou ervan om door de Bijbel te gaan. Ik vind het een prachtboek. Ik zeg het u vaak. Ik vind het ook geweldig. En ik blijf het geweldig vinden. Galaten 5, dat spreekt in vanaf vers 13 over vlees of geest. Hier zou je best boven kunnen zetten, tent of woning. Vlees of geest, tent of woning. We hebben het al gehad vorige week over de vrijheid. Geweldig. En we zijn vrij in Christus. We hebben überhaupt een paar geweldige mooie boodschappen gehad de laatste tijd. En ook vorige week. Ik heb al eerder gezegd, ik zou volkomen vrij willen zijn. Echt 100% volkomen vrij. Lijkt me heerlijk. Maar goed, God werkt eraan. En vlees of geest? Galaten 5. Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn. Uiteraard ook de zusters, hè. Gebruik deze vrijheid echter niet als een aanleiding voor het vlees. Ga nou niet de aardse tent stimuleren. Ga nou niet die aardse tent zijn gang laten gaan. Gebruik de aanleiding niet voor het vlees. Want dan kom je weer onder de slavernij. Maar dient ook anderen in liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld. In dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet. Ziet dan toe dat gij niet door elkander verslonden wordt. Wat mij altijd verbaast. Dat je denkt, ja, dit is een woord voor de wereld. Voor de mensen zonder God. Nee, dit schrijft Paulus aan de gemeente. Paulus schrijft aan de gemeente. Jongens, let erop dat jullie elkander niet verbijten en vereten. Ja, dat doen we toch niet, of wel? Dat kennen wij toch helemaal niet? In heel christelijk Nederland komt dit helemaal niet voor. Ja, zolang die tent gevoed wordt, zolang we met de tent bezig zijn, zijn dit dingen die gaan gebeuren. Dit bedoel ik, zegt hij, wandel door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Want deze staan tegenover elkaar. Ik zou zeggen, ze staan loodrecht tegenover elkaar. Vlees en geest zijn vijanden. Daarom staat er ook dat we het vlees moeten kruisigen. Zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Als wij in de tent zitten en we laten die woning gedijen, dan gaan de volgende dingen gebeuren. Want de werken van het vlees zijn hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij. Ik denk dat we met toverij echt moeten denken aan manipulatie. Daar is de wereld ook sterk in. Maar ook binnen gemeentes moeten we daar onvoorstelbaar voor opkijken. Oppassen voor het manipuleren. De boodschap moet zuiver zijn en van God komen. En dan verandert het de harten. Dus geen toverij, geen veten, geen twist, geen afgunst. Geen uitbarstingen van toren, geen zelfzucht, tweedracht. Oppassen voor tweedracht, daar is de boze heel sterk in. Om mensen tegen elkaar op te zetten. Of als om gemeenten tegen de leiding op te zetten. De boze is daar een meester in, want hij is de vader der leugen. Ik bedoel, hij liegt niet af en toe. Hij is de vader der leugen. En onze aardse tent is daar gevoelig voor. Pas op voor partijschappen, voor nijd, voor dronkenschap, voor brasserijen en dergelijke waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen beërven, het koninkrijk van Gods niet zullen beërven. En dan komt daar de vrucht van de geest. Met de vruchten van de geest bouwt u aan uw hemelse woning. Dan bouwt u echt aan uw hemelse woning. Als u de vruchten van de geest naar verlangt, maar ook onze best doet. En we mogen best wel eens ons best doen. En die vruchten van de geest is liefde. En dat is de liefde waar 1 Korinthe 13 over spreekt. Niet een liefde van ik vind je wel aardig en breng een bosje bloemen. Maar het is een liefde die zo ontzettend ver gaat, 1 Korinthe 13. Het is een liefde die zo mooi is. Een van de mooiste versen vind ik, die liefde kwetst niemands gevoel. Prachtig toch, of niet? Nou, we leven in een tijd dat de gevoelens onvoorstelbaar gekwetst worden. Ze zijn allemaal boos op elkaar. Niet hier, maar globaal in de wereld. En als je het er niet mee eens bent, dan behoor je bij een andere partij. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid. Herkent u het bij uzelf? Gaan even. De vrucht van de geest is liefde. Herkent u het? Blijdschap. Gaat het met, Willy loopt net weg, met Willy even over mopperen. Vanochtend hadden we het even over mopperen. Ze zegt, ik mopper nooit. Ik zeg, dat is prachtig, want het volk Israël is eraan te gronden gegaan. Toen ze van Egypte naar het land Kanaan gingen, zijn de meesten te gronden gegaan aan gemopper. Misschien zegt u aan gemopper, ja aan gemopper. Leest u het maar. Het is zo belangrijk om ja, te leven naar de wil van God. Langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Die hebben de aardse tent, ja, die is afgedaan. Indien wij door de geest leven, laten wij door de geest het spoor houden. Vlees en geest zijn vijanden. Ja, het vlees of het naakt zijn. Geschreven aan de gemeente. Dat is zo bijzonder. Het zijn woorden geschreven aan de gemeente. Nou, zijn we bekleed? En de bekleding waar de Bijbel over spreekt, ja, die kan je niet kopen bij CNA. Dat is onmogelijk. Dat bruiloftskleed wat deze man niet aan had. En ook onze klederen, waar wij ons moeten bekleden. We hebben gelezen, let erop dat je niet naakt bent, maar dat je bekleed bent. Die kunnen we niet kopen in de winkel. Dat is een geestelijke zaak. Bekleed zijn. Sommigen bekleden zich als Adam. Wat deed Adam? Hij haalde een paar vijgenbomen, bladen, en daar bedekte hij zich mee. Dus hij was zichzelf eigenlijk aan het kleden. Nou, dat zien we soms ook wel in de christelijke wereld. Dat mensen zichzelf bekleden. Door allerlei, ja, dingen te doen. En misschien als we heel hard zingen op zondagochtend. Dat je denkt van zo. Of dat we misschien altijd met onze handen omhoog staan. Nou, die zit altijd met zijn handen omhoog. Of misschien wel hardop bidden in iedere aanbiddingsdienst. Of dat u de trouw bent iedere zondag. Maar het wil nog steeds niet zeggen dat u bekleed bent. Het kan ook een middel zijn wat Adam gebruikte. Om de zonde te bedekken. Om indruk te maken op de mensen om u heen. En met onze natuurlijke ogen, ja, dan hebben we soms ook dat onderscheid niet. Daarom hebben we ook ogenzalf nodig en mogen we zien hoe de werkelijkheid is. Gods werkelijkheid. Dat we in die geestelijke wereld kijken. Want deze dingen die kwamen ook al voor te tijden van de Heer Jezus. En hij spreekt daarover. En het is ook goed om dat te weten. Het staat in Matthäus 7. Dat is weer zo'n geschiedenis. Hè? Het ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. Veel mensen denken van, oh, als ik dood ga, dan hobbel ik de hemel wel binnen. Maar toch is de Bijbel daar wel heel duidelijk over. En dan staat er geschreven in Matthäus 7 vers 21, niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal het Koninkrijk der Hemelen binnengaan. Nou, ik heb het een beetje vrij vertaald. Misschien kunnen we ook wel zeggen, niet een ieder die met zijn handen omhoog staat. Niet een ieder die in iedere aanbiddingsdienst bidt. En niet een ieder die misschien er altijd is. Dat kunnen we zo invullen. Die tot mij zegt, Heere, zal het Koninkrijk der Hemelen binnengaan. Maar wie doet de wil mijns vaders? Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, maar Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Is dat de reden dat we de profetieën moeten toetsen? Dit is de reden waarom de profetieën getoetst moeten worden. Daarom geloof ik ook dat het beste is als profetieën in de gemeente plaatsvinden, want daar kunnen we het toetsen. Daar kunnen we met elkaar kijken van, nou, klopt dit eigenlijk wel? De Heer zegt, ze hebben in mijn naam geprofeteerd. Sterker nog, we hebben in uw naam boze geesten uitgedreven. Boze geesten uitgedreven. Ja, dat zijn toch wel hele, hele heftige dingen. Dan kan je ook van onder de indruk komen, of niet? Dan zou je als mens van onder de indruk komen. En in uw naam hebben we vele krachten gedaan. Als wij niet vervuld zijn met Gods geest, vallen we op dit soort dingen. Dan raken we onder de indruk van dit soort profetieën, van dit soort bevrijdingen en van dit soort krachten. En dan zegt Jezus, en dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ik heb u niet gekend, ik ken u niet, zegt Jezus. Je zou ook kunnen zeggen, jullie zijn niet bekleed, jullie zijn naakt. Ga weg, werkers der wetteloosheid. Dat de Heere ons geven, ogenzalf. Dat de Heer ons geeft een geest die de zaken kan proeven en beproeven. Er is denk ik maar één manier om bekleed te worden. Er is maar één manier om de beeldenis te krijgen van Jezus. Er is maar één manier om op God te gaan lijken. We hebben gelezen toen Adam en Eva God hoorden. Ze hoorden God. Ze hoorden hem aankomen. Hebben we hun reactie gezien? Want ze gingen zich verbergen, of niet? Hoe zou het vanochtend zijn als de deur open gaat? En God wandelt binnen. Hoe zou het zijn vanochtend als God binnenkomt wandelen? Gaan we ons dan ook verbergen? Ik heb er echt ook zelf over nagedacht. Ik heb erover nagedacht, Heer, als u toch binnen zou wandelen. Nou, ik ben wel tot de conclusie gekomen, het moet gewoon beter in mijn leven. De Bijbel spreekt ook over heiliging en reiniging. Daar spreekt de Bijbel over. En dat moet een verlangen zijn. We kunnen het niet maken. We kunnen echt niet zeggen, nou morgen ga ik eens even lekker heilig doen. Zo werkt dat niet. Maar we kunnen wel aan God vragen, Heer, reinig mij, heilig mij. Maak mijn gedachten zuiver. Maak mijn gevoel zuiver. Heer, door uw geest. Maar hoe zou het vanochtend zijn als God daar door de deur naar binnen komt? Zouden er mensen weglopen of niet? Nou, ik ga het niet invullen. Of kunt u met mij de woorden spreken die we ook vinden in Jesaja? Jesaja is ook zo'n geweldig mooi Bijbelboek. Ik heb een beetje een losbandig systeem op het moment. Maar het is geweldig. Jesaja 61 vers 10. Herkent u het? Let op. Ik verblijd mij zeer in de Heere. Dus de God komt binnenlopen. Hij komt binnenlopen. En wij gaan ons verblijden. Want het is toch fantastisch, of niet? Het is toch fantastisch? Of zegt u, nee, ik maak dat ik wegkom. Ik maak dat ik wegkom. Want de zonden van Adam en Eva werden gezien door God. Je kan er een vijgenblad op leggen. Je kan nog zo de Heere loven en prijzen. Maar het wordt gezien in de nabijheid van God. Maar in Jesaja staat, ik verblijd mij zeer in de Heere. De Statenvertaling heeft hier ook een mooie zin. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel juicht in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. Met de mantel der gerechtigheid. Gerechtigheid. Hebben we ook veel over gehoord de laatste weken. Gerechtigheid. Hij heeft mij bekleed met de mantel der gerechtigheid. Hij heeft mij omhuld gelijk een bruidegom die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt. En gelijk een bruid die zich met haar versierselen tooit. De mantel der gerechtigheid. Hij heeft mij bekleed met de klederen van voorspoed en geluk. En dat is niet het geluk en de voorspoed van de wereld. Maar waar we op uitzien, waar we naar kijken. Vijgenbladeren konden Adam en Eva niet redden. Onmogelijk. En ik ga afsluiten met Galaten 3, waar staat: gij allen die in Christus gedoopt zijn, hebt u met Christus bekleed. Dus we zijn met Christus bekleed. We moeten bekleed zijn met Christus. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek. Van slaaf of vrije. Er is geen sprake van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham. En naar belofte erfgenamen van de Allerhoogste. Amen. Zullen we een moment van gebed hebben met elkaar? Heren, dank u wel dat we onze ogen mogen sluiten. En ons mogen richten op u. Zoals u het ook zegt in uw woord. Vestig dan uw aandacht op mij. Om samen met u te kijken naar onze aardse tent. Heren, of daar de belangen liggen. Of dat we bezig zijn met onze hemelse woning die op ons te wachten is. Heer, waar we straks onze intrek in gaan nemen. Heren, hoe ziet die woning eruit? Dank u wel, Heer, dat u ook straks meegaat als we naar huis gaan. En ook van de week, Heer, als we zo de dingen doen die we moeten doen. Heer, dat u nogmaals eens met ons over uw woord spreekt. En misschien wel wat dingen belicht door uw geest. Opdat we met uw hulp en door uw genade, Heer, het zo mogen doen dat het uw hart behaagt. Help ons daarbij, Heer. Help ons, we hebben u nodig. We hebben inzicht nodig in uw woord. We hebben de kracht van uw geest nodig. Heren, en we hebben lust nodig om de dingen te doen, Heer, van onze hemelse Vader. Amen. Amen.